De Joden zijn teruggekeerd uit de ballingschap. En eerst was Haggai daar. En een paar maanden later komt ook Zacharia hem vergezellen om het volk aan te sporen en te bemoedigen om weer de draad op te pakken en vooral weer terug te keren naar de Heere en op hem hun vertrouwen te stellen. Dat is geen automatisme, dat moet een mens bewust doen en willen. Zacharia 1, vers 1. In de achtste maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen. Daarom zegt tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij. Spreekt de Heere van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wees niet als uw vaderen tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeer u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik mijn dienaren de profeten geboden had, hebben die uw vader niet getroffen, zodat zij zich bekeerden? Ze zeiden, zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed en stond tussen de mirten die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zei, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel die met mij sprak tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. En ze antwoordde de engel van de Heere die tussen de mirten stond en zeiden, we zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? De Heere antwoordde de engel, die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. Engel die met mij sprak, zei tegen mij, predikt. Zo zegt de Heere van de legermachten, mijn grote naijver, zet ik mij in. Voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar ze hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heer, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. En predik verder. Zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. Geliefde broeders en zusters, vrienden hier vanmorgen, de kerk en alle die meeluisteren met ons. Zacharia was de profeet die Israël tegemoet kwam om de draad in het land weer op te pakken. Om zich te stellen, en dat is eigenlijk het thema van Zacharia. het koningschap van de Heere God over het volk. We weten dat God via Abraham Israël heeft verkozen. Jacob, zijn 12 zonen, de 12 stammen. God had een plan, niet alleen met Israël, maar met de hele wereld. De wereld had zich onder de heerschappij van de boze geplaatst in de Hof van Eden. En de duivel was vanaf dat moment de overste van deze wereld. En hij is dat nog. En we hoeven niet ver te kijken om te zien dat hij dat is. We zien dat om ons heen. Hoeveel mensen zich onder zijn heerschappij bevinden. God wil niets liever dan mensen, zondaren zoals hij ze noemt, die hun doel missen en niet tot eer van hem leven, maar alleen maar tot eer van zichzelf, te bevrijden van zichzelf. Los te maken, zodat ze weer vrij zijn en echt de Heere kunnen dienen en navolgen. Nu, tot 9 keer toe hebben we hier gevonden in dit eerste hoofdstuk dat de Heere zich voorstelt als de Heere van de legermachten of de legerscharen. God gaat de strijd aan. Als we vandaag aan de dag ook rondom ons zien, dan is er tegen elke achtergrond een geestelijke strijd gaande. God die de aarde, de schepping, de mensen wil terugwinnen. Satan die ze onder zijn heerschappij wil houden. Dat is een onnoemelijk gevecht waar wij geen zicht op hebben, omdat dat een geestelijke wereld is die zich afspeelt buiten ons gezichtsveld. Maar het komt wel tot uiting in deze wereld, te midden van groepen, kringen, in de politiek, in de buiten en overal. In onze gezinnen, in onze families, overal is een strijd gaande. En het is God die zijn koningschap weer opnieuw wil vestigen op deze aarde, om ons te leren, ons te voegen naar zijn gebod, naar zijn bevel. Want dan is een schepsel onder de schepper echt degene die hij moet zijn. Nu, de indeling van Zacharia, ik geef u even heel vlot. We gaan het vanmorgen hebben over de inleiding, de man en het boek Zacharia. Dus wie was Zacharia en hoe zit zijn boek in elkaar in grote lijnen. Dan gaan we later het hebben over een keer over de 8 visioenen of 8 nachtgezichten die Zacharia heeft gehad. Dan over 4 boodschappen die hij ontving van God voor Israël. En dan nog 2 lasten of 2 woorden, Zacharia 9 tot 14. Het gaat veel over de toekomst. Want God die na de handelingenperiode de draad met Israël eigenlijk heeft losgemaakt en de start heeft gemaakt met het lichaam van Christus, de gemeente van de Heer Jezus, zal straks de draad met Israël weer helemaal oppakken. Hij heeft nog veel voor hen in petto. En Zacharia is een van die profeten die daar heel veel over profeteert, voor vertelt. Profetie is geschiedenis die nog niet gebeurd is, maar die zeker zal gebeuren. Vooruit vertelde geschiedenis. Dat is wat profetie is. Zacharia is een van die profeten die Gods woord brengt. Dus wij zijn niet zozeer het onderwerp, al kunnen we er heel veel lessen uit leren, maar vooral gaat het over Israël en hun toekomst. Goed, Zacharia. Teruggekeerd uit de ballingschap. Rond het jaar 536 komen ze terug voor Christus. 70 jaar zijn ze daar geweest en ze mochten terugkeren. Ze krijgen een herkansing, om het zo maar te zeggen. We hebben gelezen dat de voorvaderen Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten hebben gepredikt. Bekeer u toch van uw slechte wegen, van uw slechte daden. Maar zij, die voorvaderen, luisterden niet, sloegen geen acht op mij, zegt vers 4 van Zacharia 1. Zij duwde het woord van de Heere God weg. Dat is eigenlijk de allereerste reactie van heel veel mensen. Zij willen liever onder hun eigen heerschappij en eigen bevel leven dan de bevelen van de Heere God aanvaarden en onder zijn heerschappij komen. Het lijkt zo onvrij, maar dat is wat de duivel ons influistert en voorhoudt. We zijn juist slaaf als we onze eigen zin doen. En we zijn juist onvrij. God kan ons alleen bevrijden. Nu, terugkomend in het land was er natuurlijk heel veel werk te doen. In Haggai hebben we destijds al gezien dat de mensen aan de slag gingen om hun eigen huizen op te bouwen. Want alles lag verwoest. En dat was ook goed, maar op een gegeven moment moesten ze die doortimmerde huizen, zoals Haggai dat noemde, ook maar eens laten rusten. Het was nu wel even genoeg. Ze zaten hoog en droog. En nu moesten ze ook de tempel gaan herbouwen. De tempel was het middelpunt van de godsdienst van Israël. Daar woonde God. Daar was de offerdienst, want zonder bloed was er geen vergeving mogelijk. Bloed moet. En later kwam tot het uiting het offer van de Heer Jezus. Zijn bloed, lam Gods, dat de zonde van de wereld in één keer allemaal wegneemt. In het Oude Testament werd, of voor Christus, werd de zonde altijd bedekt onder het offerbloed van lammeren. Tienduizenden, honderdduizenden, hoeveel zijn er wel niet geslacht in de loop van de geschiedenis? Zonde kon niet worden weggenomen door onheilig bloed. Het heilige bloed van Christus Jezus het Lam heeft in één keer voor altijd alle zonden weggenomen. Onvoorstelbaar. Daar werkte God naartoe en daar werkt God vanuit. Jezus Christus, Hij is het middelpunt. Hem erkennen, Hem toebehoren, Hem vertrouwen is het enige wat nodig is om weer terug bij God te komen. En ook wat moet. Zonder Hem komt het nooit goed. Ze zijn terug in Babel. Haggai, ik zeg het al, die was daar in 520 tot 55. Zacharia komt een paar maanden later. En hij is van 520 tot 94, blijft veel langer het werk doen van een profeet. Haggai is als het ware een soort begin, een startmotor. En Zacharia brengt het verder op gang. Hij probeert er de gang in te krijgen, de vaart in te krijgen. Ze zijn door dezelfde God gezonden, worden door dezelfde geest geleid, spreken woorden van de levende God. Dat is wat hier gebeurt. Zacharia is het langste kleine profetenboek. Hij is een van de 12 kleine profeten, maar hij heeft het meeste geschreven van die 12. 14 hoofdstukken, 211 teksten, versen heeft hij ons nagelaten. Dus hij heeft heel wat te zeggen. Zijn naam, Zacharia ziet de ontvouwing van Gods plan in de toekomst, Christus. Zijn naam betekent de Heere herinnert. De Heere herinnert. Wat herinnert de Heere zich? In de eerste plaats altijd wat Hij heeft beloofd. Hij vergeet dat nooit. Wat Hij beloofd heeft, zal Hij zich altijd herinneren. Bij het ouder worden van ons mensen, en soms hoef je niet eens oud te zijn om dingen te vergeten. Maar bij het ouder worden wordt dat meer, merk ik. En vooral als je dan nog een onderliggende ziekte hebt, die ook je hoofd aantast, dan is het nog moeilijker om je dingen terug te halen uit het verleden. Maar de Heere herinnert, Hij is de almachtige, alomtegenwoordige, alwetende God. Hij herinnert zich het verbond. Onder andere hier herinnert hij zich het verbond met Israël. Wat had hij gezegd? Wat had Israël gezegd? Israël had beloofd hem altijd te gehoorzamen, te luisteren naar zijn geboden. Konden ze niet, want ze kenden zichzelf niet goed genoeg. Maar God had beloofd met hen te gaan, met hen te zijn en bij hen te blijven. Ook als hij soms hen wat afstand van hen moest nemen en niet meer in hun midden kon wonen, maar aan de rand van het kamp moest wonen. Omdat hij niet langer hun zonde kon zien. Toch hield hij zijn belofte. Dat brengt hij zichzelf altijd in herinnering. Daarom wordt God naast de God van de waarheid ook de God genoemd van de trouw. Hij is voluit volledig betrouwbaar. Altijd. In hem zul je nooit teleurgesteld worden. Nooit. In mensen helaas wel. En dat maken we allemaal mee. In meer of mindere mate. Maar God is altijd trouw. Zacharia, de Heere herinnert. De man, dat is dus zijn naam. Zijn familie, hij komt uit een priestergeslacht. Hoofdstuk 1, vers 1 en 7. Het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Ido, de profeet. En vers 7, de profeet, hier wordt niet priester genoemd. Maar ik heb een andere tekst erbij staan, zeker kan ik het lezen. Als ik keerde terug uit de ballingschap, staat hier Nehemia 12. We zoeken dat niet om, destijds willen. Maar zij zijn dus een priestergeslacht. Hij diende als priester in de tempel. En dat was een belangrijk gegeven in Israël. Zonder priesters waren er geen offers. Zonder offers was er geen gemeenschap met God mogelijk. Er zijn mensen vandaag aan de dag die spreken over God. Welke God weet je dan vaak niet, maar ze hebben het over God. Over een mystieke God, over een hele vage God. Ze kennen God en ze belijden God. Maar God, zonder het offer wat hij bracht in Christus, zonder Christus, is God niet te kennen. Wie God niet kent in Christus, kent God niet. Daar moet je van uitgaan. Dat kan niet anders. Want God heeft zich geopenbaard in Jezus Christus. En in hem alleen kan ik God leren kennen. Zijn familie was dus een priestergeslacht. Hij was dus ook priester en hij werd korte tijd daarna profeet. Eerst priester, daarna profeet. De Heer Jezus werd ook geboren in een priesterlijk geslacht. Hij was de zoon van David. Hij werd de grootste profeet en straks wordt hij koning. En dat waren de drie ambten, om het zomaar te benoemen, die door God ingesteld waren in Israël. Profeet, priester en koning. Jezus is ze alle drie voluit. En hij zal dat ook laten zien in de toekomst. Goed, hier een plaatje van Zacharia. Zo heeft Michelangelo hem zich voorgesteld. Bij een boek wat hij schreef, zo was hij. Het boek. Dat moet ongeveer geschreven zijn tussen 520 en 516. Het tweede jaar van Darius. Dat is 520 voor de geboorte van Christus. En hoofdstuk 7 staat bijvoorbeeld het vierde jaar. Dat is 518. En in hoofdstuk 8 en 9, dat is na de bouw van de tempel. Want die werd klaargemaakt, die was af in 516. 4 jaar lang hebben ze erover gedaan. Nou, de inhoud was de houding van hun hart tegenover de Heere God. God kijkt dwars door mensen heen. We kunnen een houding hebben, een uiterlijke houding van godsdienstigheid, maar van binnen in ons hart gewoon nog ons eigen leven leven. Toch? Dat is mogelijk. We kunnen de schijn naar anderen toe ophouden. Zoals destijds ook de fariseeën dat deden en ook botsten met de Heer Jezus op een verschrikkelijke manier. Zij baden op de hoeken van de straten, ze deden heel godsdienstig, deden al hun plichten. Ze waren zo wetsgetrouw, maar ondertussen noemde de Heer Jezus ze een graf, een stinkend graf, van buiten wit bepleisterd. Mensen kunnen we voor de gek houden, God nooit. Zacharia zegt ook, je houding moet hetzelfde zijn als je hart. Laat daar integriteit zijn, eenheid zijn. Wat je beleidt en wat je gelooft, breng dat ook in de praktijk. Denken, doen, laat dat één zijn. Wat een genezend woord voor een mens. De psychologie is er nog niet eens uit hoe dat allemaal in elkaar zit. En Gods woord kent de mens van binnen en van buiten. En die heeft de echte oplossing. Dus het doel van deze brief is om geestelijke herleving te brengen, bekering, hoofdstuk 1, vers 2 en 3, de eerste plaats. Bekering, wij zouden zeggen, je vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. Je toevertrouwen aan Hem die betrouwbaar is en de waarheid. Die je terugbrengt bij God en in wie je veilig bent. Paulus zegt zo prachtig in Colossenzen 3, vers 1 tot 3, een van mijn lievelingsversen. Want zoek de dingen die boven zijn, als gemeente van Christus. Bedenk de dingen die boven zijn. Waarom? Want geeft altijd een reden aan. Want gij, gelovigen, zijt gestorven. Je oude ik is dood. Meegegaan aan het kruis. En je leven, je nieuwe leven, is verborgen met Christus in God. Veilig en wel voor tijd en eeuwigheid. Je toevertrouwen aan Hem die betrouwbaar is. Veiliger kun je niet zijn. En dat gold voor Israël destijds ook op een eigen manier. Tweede plaats om te inspireren tot de bouw van de tempel. Hoofdstuk 1 vers 16, hoofdstuk 4 vers 9. De tempel moest worden gebouwd, de offerdienst moest worden hersteld. Want dat was het centrale thema van de godsdienst van Israël, de omgang met God. Wij zouden kunnen zeggen, als de Heer Jezus Christus in jouw leven niet het middelpunt is, dan is er iets grondigs verkeerd. Dan is er geen rust, dan is er geen vrede, dan is er geen verzoening, geen open relatie met God, maar ook geen echte open relatie met mensen mogelijk. Dan zit je van binnen nog op slot en vast. Bouw aan die relatie, elke dag. Lees in de schrift, pas de schrift toe, bestudeer hem op de goede manier door vragen te stellen. Wie zegt wat tegen wie? Waar, waarom, waartoe en wanneer de zeven wees. Zodat je de context geen geweld aandoet, maar het uitlegt in zijn verband. Dan word je gevoed en word je gesterkt. En word je van baby, zoals we hier iedereen onder ons hebben, die nog van melk moet leven, word je langzamerhand een volwassene die met vast voedsel leert om te gaan. Te inspireren tot opbouw. Derde, en dat hebben we nodig in dat proces, om te troosten en aan te moedigen. Te midden van heel dat proces zal er altijd tegenstand ontstaan, want er is op de achtergrond altijd een geestelijke strijd. De Heere is de Heere van de legermachten. Het is altijd een gevecht. Er is er één die niet wil dat ik op de Heere Jezus vertrouw, die niet wil dat ik in hem geloof en mijn vertrouwen op hem uitbouw, om het maar zo te zeggen, dat is de Satan. Die zal dat altijd proberen te verhinderen en te dwarsbomen. Op wat voor manier dan ook. Hij kent onze zwaktes en hij weet daar heel goed bij aan te sluiten. We hebben troost nodig van de Heere en een aanmoediging. Kom op, ga door. Laat je niet op de kop zitten. Vertrouw op mij, ook als het moeilijk is. Ook als alles tegen zit, ook als je lichamelijk langs van mijn rand wordt afgebroken. Ik ben en blijf dezelfde. Er is hoop. Want wie zijn de meest hopeloze mensen in deze wereld die alleen voor dit leven een hoop op Christus gesteld hebben? Zoals Paulus het in 1 Korinther 15, het opstandingshoofdstuk in de Bijbel. We hebben een eeuwig leven. En als dat geen troost en bemoediging is, dan weet ik het niet meer. Dat is ook wat we zien in de schrift. En wat hier dan nog bij komt, bij Zacharia, is om te profeteren. We hebben betrekking tot de komende Messias. Hij komt, zegt hij. Hij komt binnenkort. 5 eeuwen daarna zou de Heer Jezus geboren worden en alles doen en volbrengen wat wij zouden moeten doen, maar niet konden doen. Omdat we tekortschoten. En die belofte, dat alles zat in de herinnering van God. En dat is een hoop die hen moed en kracht moest geven om door te gaan en voor te gaan. Wij weten ook dat de Messias komt. Ja, dat wij naar hem toe zullen gaan. En dat is een hoop die als een anker vastzit in de grond en die ons nooit doet loslaan op de golven, hoe ze ook tekeer gaan. Dat scheepje blijft verankerd. Goed, nog even de indeling tot slot terug. De man we hebben gehad, volgende keer gaan we nadenken over die nachtgezichten stuk voor stuk. Eigenlijk zijn het, is het één geheel, 8 bij elkaar. 4 boodschappen en 2 woorden of 2 lasten. Zacharia, de Heere herinnert. Onthoud dat goed voor jezelf. Breng dat ook andere mensen in herinnering. Dat God altijd zijn belofte waarmaakt. Ik ben met je. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld, dat wisten de apostelen en zo hebben ze geleefd. Jezus zegt, ik ben met je. Ik laat je nooit alleen. Dat is om te onthouden. Dat is ons houvast. Niet wat wij beloven aan God, maar wat Hij belooft aan ons. Dat is mijn vaste grond voor tijd en eeuwigheid. De Heere zegene zijn woord aan jullie hart, maar ook aan het mijne. Halleluja. Amen. Heere onze God, wij zeggen u hartelijk dank dat u volmaakt bent. In heel uw zijn en ook in al uw doen. Dat u degene bent die ons enige houvast is in alle omstandigheden in dit leven. Dat u ook ons helpt door uw woord om zicht te krijgen op de dingen die wij niet kunnen zien met onze blote ogen, maar wel met de geestesogen van ons hart. De strijd die zich afspeelt om mensenzielen, om mensenlevens. De strijd die zich afspeelt om ons als gelovigen die Jezus Christus al kennen en beleiden, tegen te houden in hun groei, af te leiden van hun doel. We danken u voor Zacharia, dat u herinnert destijds aan het Joodse volk die terugkwam uit de ballingschap en opnieuw de zaak moest opbouwen, dat u met hen ging. Zo gaat u ook met ons. via Jezus Christus, door uw woord en geest in deze tijd en helpt ons ook, troost ons, bemoedigt ons en spoort ons aan. Dank u, Heere, dat we te midden van alle omstandigheden, welke moeite en strijd ook, altijd op u kunnen terugvallen. U bent de enige, de waarachtige God, die leeft en die straks zal regeren als koning, ook op deze wereld in Christus Jezus. En die alles weer wel en volmaakt zal maken. En de Satan zal voor eens en voor altijd worden opgesloten. En zijn listige spel en sluwe spel nooit meer kunnen spelen. Dank dat we uit kunnen zien naar zo'n heerlijke toekomst. Voor onszelf, maar ook samen als gemeente van Jezus Christus. We eren u en prijzen u. Ga uw gang met uw volk Israël. U pakt de draad straks weer op, Heren. En alles wat u heeft voorverteld zal eens waarheid worden. Daar kunnen we zeker op aan. Ga met ons, zegen ons en stel ons tot een zegen deze week. En leer ons dit evangelie uit te dragen in woord, in daad, in hart en in houding. Uit genade en om Jezus wil. Amen.